Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen wij gaan zingen op Psalm 147, het eerste vers. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Zingen wij Psalm 147, daarvan het eerste vers. Willen wij gemeente nu met eerbied en aandacht gaan luisteren naar de lezing van Gods heilig woord in het boek der psalmen, psalm 102. We lezen dus psalm 102 en daarna doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna psalm 119 vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet, 119 vers 53. Psalm 102, een gebed des verdrukten als hij overstelpt is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht des Heren. O Heere, hoor mijn gebed en laat mijn geroep tot u komen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, neig uw oor tot mij ten dagen mijner benauwdheid, ten dagen als ik roep, verhoor mij haastelijk. Want mijn dagen zijn vergaan als rook en mijn gebeenten zijn uitgebrand als een haard. Mijn hart is geslagen en verdord als gras, zodat ik vergeten heb mijn brood te eten. Mijn gebeente kleeft aan mijn vlees vanwege de stem mijns zuchtens. Ik ben een roerdomp der woestijn gelijk geworden. Ik ben geworden als een steenuil der wildernissen, ik waak en ben geworden als een eenzame mus op het dak. Mijn vijanden smaden mij al den dag, die tegen mij razen, zweren bij mij, want ik eet as als brood en vermeng mijn drank met tranen. vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn, want gij hebt mij verheven en mij weder nedergeworpen. Mijn dagen zijn als een afgaande schaduw en ik verdor als gras. Maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid en uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Dan zullen de heidenen de naam des Heren vrezen en alle koningen der aarde uw heerlijkheid, als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, in zijn heerlijkheid zal verschenen zijn, zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is en niet versmaad hebben hun liedergebed. Dat zal beschreven worden voor het navolgende geslacht. En het volk dat geschapen zal worden, zal de Heere loven, omdat hij uit de hoogte zijns heiligdoms zal hebben neerwaarts gezien, dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben om het zuchten der gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods, opdat men de naam des Heeren vertellen te Sion en zijn lof te Jeruzalem. Wanneer de volken samen zullen vergaderd worden, ook de koninkrijken, om den Heeren te dienen. Hij heeft mijn kracht op de weg daar nedergedrukt, mijn dagen heeft hij verkort. Ik zeide mijn God, neem mij niet weg in het midden mijner dagen. Uw jaren zijn van geslacht tot geslacht. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven en zij zullen alle als een kleed verouderen. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. De kinderen uwer knechten zullen wonen en hun zaad zal voor uw aangezicht bevestigd worden. Tot zover de schriftlezing. En ieder zegt nu in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.
Thank you.
Lezen wij gemeente onze tekst voor deze middag in Psalm 102, daarvan de versen 14, 15 en vers 18. Vers 14, gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen, want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. En dan vervolgt daar in vers 18, als de Heere zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is en niet versmaad zal hebben hun lieder gebed. Zullen wij eerst de Heere bidden ons een onmisbare zegen over de opening van zijn woord. Groot en heerlijk God, u geeft ons voor de tweede maal op deze dag de gelegenheid dat wij onze plaats mogen innemen in dit bedehuis. Midden in deze tijd waarin veel mensen ontspanning zoeken, rust, geeft u ons een rustdag en een rustplaats. En dat is wekelijks zo. Zomer en winter. En dat is toch de rust, Heere, dat merken we ook wel in deze vakantiedagen. Dat is toch eigenlijk de echte rust. De echte rust die te vinden is, zeker ook wel middelijkerwijze in de natuur, maar vooral in de recreatie, in de herschepping. Dat betekent dat woord. De creatie, de schepping is heerlijk. De natuur, die predikt ook. En ook daar hebben wij een boodschap ontvangen, ook deze middag. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar de recreatie, de herschepping, die hebben wij nu echt nodig bij u vandaan, alleen vanuit het eeuwig blijvende woord Gods. Dat is nu herscheppend. Ach, en dat is nodig geworden door de zonde. De zonde kwam over deze wereld en toen is de rust van Edens paradijs weggenomen en toen kwam er een ontzaglijke onrust over de mensen. En die onrust, die jaagt naar zijn top, ook in onze tijd. De mens voortgejaagd langs de snelwegen van het leven. Geen rust voor het hol van zijn voet, maar rusteloos voortgaande totdat. En nu smeken wij van u, Heere, ach wat een weldaad, dat er steeds weer zo'n rustdag is. En dat u het nog geeft, dat we een rustplaats hebben. Wij lezen momenteel van de kerk in de wereld waar zoveel bloed stroomt, zoveel gevangenissen vol zijn. De vervolgde kerk die met miljoenen moeten zuchten onder de knoet van de verdrukker, die de vrijheid niet kennen, de rust missen en die toch innerlijk gerust mogen zijn vanuit uw woord. En wij hebben nog een kerk, wij hebben nog uw woord, we hebben de gemeente nog, wij mogen hier nog zijn. En Heere, ach, nu hebben we dat niet verdiend. Ook de kerk in het Westen, de kerk in Europa, wat hebben we u ook verlaten, ook in Nederland, maar we smeken van u. Wilt u zelf nog opstaan? Wilt u nog perspectieven openen? En wilt u nog geven dat de hemelen zich scheuren mogen en dat u mocht nederkomen opnieuw, sprekende tot het hart van uw kinderen? Heere, o gedenk ons daarbij en zegen ons daarin. Wij moeten belijden, o God, dat wij u vergeten hebben. De zonde is zo ernstig. De zonde ook in de kerk. Het is niet alleen in Amsterdam of in de steden van deze wereld waar in de riolen de wetteloosheid zich voortjaagt, maar juist in de kerk, onder de kansel, onder de prediking, daar is de zonde het hevigste. Daar is het verzet het zwaarste. De wereld verzet zich tegen iets wat ze eigenlijk niet weet. Maar als er in de kerk, als er in Nederland onder de kansels en op de kansels, als daar echt de mens onbekeerd blijft en als hij voortleeft zoals hij geboren is, dan is dat een bruut verzet tegen u. En daarom, wat zal ook deze middag weer ons deel zijn? Heren, wij kunnen in een ogenblikje tijds de grootste schat ter wereld, de grootste schat die nergens elders te vinden is, ontvangen. Zomaar in een ogenblik, alleen maar door te horen. In heel de wereld moeten we hard werken, moeten we krom liggen voor alles wat wij willen verdienen, wat we willen ontvangen en bereiken. Maar Heere, bij u is het uit genade te ontvangen. En daarom, ach, wilt u geven dat hier ook rond de kansel in deze kerk dat uw lof mag worden verkondigd. In het spreken, in het luisteren. We hebben elkaar zo hard nodig. Want uw knechten kunnen het niet alleen. Ze hebben ook de gemeente nodig. Ook de afnemers die in oprechtheid dat woord zoeken. Daarom smeken wij u, Heere, help ons. Neem schadelijke invloeden van ons weg, Heere. En wilt u het maar geven dat we niemand anders zien dan Jezus alleen. Denk dan aan deze gehele gemeente. Maak het wel met zieken. Ze zullen er zeker zijn. Soms heel ingrijpend en aangrijpend ziek. Als er pijn is en benauwdheid en moeite. Als de schaduwen van de dood misschien wel ons op de hielen zitten. Wilt u nog wat herstel geven, Heere? En wilt u nog weer geven genezing? Opdat ook deze krankheden niet tot de dood zijn, maar tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, wilt u ons bovenal genezen van al onze zielenkwalen? We kunnen een kwaal hebben in het lichaam. We kunnen ook wel een psychische kwaal hebben in onze geest. Maar wilt u onze ziel nabij zijn? Dat wij in onze ziel gered mogen worden door uw gunst. Denk aan hen die met rouw te worstelen hebben. De weduwe, de weduwnaar, de alleenwonende. Gedenk ze, o God, ze hebben het zo nodig dat ze door u gesterkt en geholpen worden. En dat ze mogen weten en geloven dat u aan hen denkt, dat u van ze af weet. U bent een man der weduwe en een vader der wezen. En Heere, u wilt hen toch ook nabij zijn. Denk aan anderen die het moeilijk hebben. Er kunnen zoveel wegen van kruis zijn. Wij kunnen midden in het leven staan. Ook als leden van de kerk, van de gemeente. Op gladde plaatsen soms. Bijvoorbeeld een moeder in het gezin. Gedenk de moeders, Heere, geef hen dat zij, dat ze leiding, opvoeding mogen geven met de echtgenoten als u ze die nog gelaten hebt. Geef dat de jeugd van de gemeente thuis, dat ze mogen horen van de grote daden des Heren. Denk aan mensen die in het onderwijs werkzaam zijn. Heere, geef in deze vakantiedagen ook rust. En wilt u onze kinderen straks weer met vreugde naar school doen gaan om daar te horen wat u, o God, ook hen wilt meedelen. Wij bidden voor hen die in de zorg bezig zijn, thuis bij de mensen of in tehuizen. Ook daar is zoveel te doen en er is zoveel bewogenheid nodig en de dingen lopen soms zo vast. Wilt u dan geven dat zij de nood mogen lenigen? Maak het goed met hen. Ook, Heere, met hen die in het zakenleven misschien een plaats hebben. Dat zijn ook gladde plaatsen en dat is ook moeilijk in deze crisistijd. Daar hangt zoveel van af. Daarom bidden wij van u, o God, wilt u geven dat ook zij hun sterkte in u mogen vinden. Denk aan de belangen van uw koninkrijk, aan zending en evangelisatie. Wilt u zijn met al die takken van arbeid, ver weg en dichtbij. Zegen ook onze opleiding in Apeldoorn. Gedenk alle die daar werkzaam zijn en zegen onze universiteit. Heren, wij bidden van u. Wilt u gedenken in uw gunst en goedheid aan ons volk? Wilt u onze overheden nabij zijn? Ach, wat is er een wetteloosheid? Wat is er een propaganda vanuit de hel? En wat zien we dat ook in overheidskringen? Wat is men ziende blind? En wat zegt uw woord? Wee het land welks koning een kind is. En onze overheden zijn als kinderen gelijk, die toch de weg der waarheid niet verstaan. Maar wilt u nog bekering geven en een terugkeer geven tot uw woord en tot uw dienst? Zegen de volkeren der aarde, gedenk ze allen, Heere, waar oorlog en honger heersen. Wilt u gedenken aan zoveel die het daar ook moeilijk hebben? En gedenk ons ten goede. Zo bidden wij, Heere, voor uw oude bondsvolk. Laat ook dat volk u, o God, mogen leren kennen in Jezus Christus, de zaligmaker der wereld, opdat niet alleen zijn werk er is tot verlichting der heidenen, maar ook tot bekering van zijn volk Israël, zoals Simeon daarvan zong. Dat hebben we allemaal zo nodig. Hoor dan ons gebed en zegen ons ten goede uit genade om Christus wil. Amen. Gaan wij dan nu zingen, gemeente, Psalm 74, het eerste, het tweede, het zevende en het twaalfde vers. Psalm 74 en daarvan het eerste vers. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken, die schapen zijn, zelfs door uw hand gewijd? Zullen we dat gaan zingen? Psalm 74, 1, 2, 7 en 12. tekstgemeente zoals ik u die heb voorgesteld, heeft een hele opvallende, een rijke trits, een trio zouden we kunnen zeggen. Het begint, zoals het altijd begint, in vers 15 met gij zult opstaan. Het begint bij God. Het is zijn werk in de nood van de kerk. Het kan alleen maar zijn oorsprong hebben in de hemel, in Gods welbehagen. En dan, van daaruit de tweede, dan zien we als het bij de Heere begint, dan uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen. Dan is dat op de kansel merkbaar, in de prediking van het woord. En dan zullen er profeten zijn die het volk aanspreken en toespreken. En het derde, daarom vers 18 zo erbij genomen, vers 18 spreekt dan, en ik zou zeggen, dan kom ik bij u in de kerkbank terecht. Dan heeft de Heer zich gewend tot het gebed desgene die gans ontbloot is. En daar zou eigenlijk de kerk mee moeten volzitten. Met zulke bidders die gans ontbloot zijn. Ja, dat moet een bidder eigenlijk altijd zijn. Als hij dat niet is, dan heeft dat gebed zo weinig zin. Dan heeft dat gebed eigenlijk bijna geen waarde. De ware bidder moet iemand zijn die gans ontbloot is, die geen hoop heeft, die niets van de mens verwacht, die alles alleen maar kan verwachten van de God des hemels. Die drie geledingen zijn voor ons allemaal toch wel heel belangrijk, geliefde, als we die zo mogen zien. Gelukkig dat God een begin neemt, dat de Heer een begin genomen heeft. Dat is eigenlijk al gebeurd in de eeuwigheid. Toen heeft de Heere zich al voorbereid naar zijn welbehagen. Toen is de Heer al opgestaan tot hulp van zijn kerk en tot opbouw van zijn Sion. En als dat gebeurt wel, dan wordt dat ook in de kerk op en onder de kansel merkbaar. En de Heere geeft ons dat wij die orde zo ook mogen zien en beleven. Hoewel, als wij dat nu gaan beleven, als de Heere dit nu gaat waarmaken in ons leven, dat er zo'n opwekking mag komen, zo'n totaal andere tijd van verlevendiging van zijn geest, dan, ja, dan wordt het eerste merkbaar anders dan in de tekst staat, want de tekst geeft het van God uit, maar dan wordt het merkbaar, dan begint het met die gans ontblote bidden, dan begint het met die mensen die door de geest Gods, het is in de ware orde uit de hemel neerdalende. Maar dan wordt dat merkbaar gemaakt dat Paulus gaat smeken, zie hij bidt. En dat er een biddende kerk komt, een biddend volk, daar begint het. Daar moet u ook beginnen. U moet beginnen dus altijd bij het gebed, bij de worsteling aan de troon der genade. En we zullen zien wat dat ook voor ons betekent en wat het voor ons inhoudt. En dan zal het op die wijze ook in de prediking, ook in Nederland, in zijn grote geledingen, dan zal dat voelbaar worden, dan wordt dat woord weer gehoord in zijn rijkdom. En dan zullen we zien, dan loopt het alles uit op de naam des Heren. Hebben we dat niet nodig ook in deze tijd? We leven toch in een tijd van veel duisternis, veel moeite. Alom de toenemende klachten over de kerk die in verval is, de oppervlakkigheid die toeslaat en allerlei andere kwalen die er kunnen zijn. Ach, dat is door heel Nederland merkbaar dat de kerken worden gesloopt, duizenden gebouwen zijn er al niet meer waarin het woord Gods werd verkondigd voor zoveel mensen. En nu, wat is er nu van de kerk in Nederland geworden? En de Heer zegt, versterk hetgeen sterven zou. Wel, dus die kerk die ligt als het ware te sterven. Dat is ook zelfs nog wel als de kerk vol is en als de prediking misschien nog recht is. Maar als de oordelen Gods over een volk en over een land gaan, dan kan het zomaar met de kerk gebeurd zijn. Wel, wij hopen, gemeente, dat wij ook deze middag vanuit onze tekst toch mogen zien dat er hoop is voor de kerk, voor Sion. Dat schrijven wij boven de tekst, hoop voor Sion. En dan is daar een lijn vanuit God, vanuit zijn knechten en vanuit zijn volk. Dus hoop voor Sion. Het zou een weldaad zijn als dat ook voor u als gemeente, persoonlijk ook zelf, uzelf, dat het ook voor u persoonlijk zou mogen gelden wat ze zeiden tegen Ezra, er is hoop voor Israël. Die hoop is er dus allereerst vanuit God. Het staat er dan toch zo heerlijk, zo wonderlijk, je had dat nooit verwacht. Dat vers 15, nou toch zo, vers 14, nu zo ineens een andere deur zou openen en toegang en perspectief zou vertonen naar een bloeiende kerk. Een kerk die bezocht ging worden door de gunst des Heren, de heerlijkheid des Heren, die ging verschijnen. Want ach, het was er met die kerk, het stond er toch zo ellendig voor. Moet u nagaan, die ene man, het gebed des verdrukte als je overstelpt was. Hij was in grote nood, de moeilijkheden waren zo ontzaglijk vele. Hij leefde met allerlei kwalen, met allerlei zorgen, persoonlijk. U moet even opmerken dat deze psalm begint persoonlijk, in het gewone persoonlijke leven van een mens. Hij voelt zich ziek, hij is er slecht aan toe, maar hij voelt in al die dingen, en dat is heel wat, hij voelt in al die dingen de toorn Gods. Want hij zegt dat hij zo geworden is vanwege uw verstoordheid en uw grote toorn. Vers 14. Het kan zijn, jongens en meisjes, dat die toorn Gods drukt op je leven en dat je er helemaal niks van merkt. Je hebt er geen gevoel voor, je weet het niet en je kunt dat niet onderscheiden. Dat die toorn Gods, dat die de grote factor in je leven is die je neerdrukt en neerslaat. Deze dichter had dat geleerd. Die was erachter gekomen, gemeente, dat dat nu Gods toorn was. En dat is heel wat als je dat zou gaan zien. Dat nu al die dingen die er in ons leven kunnen zijn, die er in de Nederlandse kerk zijn, alom en overal en in Europa, en noem maar op, dat dat nu niet zomaar is vanuit de mens te bezien, maar dat dat van bovenuit bezien wordt, uw verstoordheid en uw grote toorn. Moet u eens denken, nou zitten we hier in de kerk en ja, wij gaan er min of meer allemaal van uit dat het evangelie wordt gepredikt. Maar stel nu eens, zeg dat nou zo zou zijn, dat er nou boven de kerk, hier en in Danwoude en overal, dat daar nu de last van de toorn Gods, de grote verstoordheid Gods zou liggen. En hij beleeft dat persoonlijk. Dat is een privé aangelegenheid, zou je zeggen. In zijn huis of in zijn noem maar op, hoe dat ook wordt beleefd. En hij komt eruit, misschien zijn hier ook wel mensen die dat toch wel bij zichzelf waarnemen. Die zeggen, ja, daar ligt een druk op mijn leven. Het is niet licht, het is geen vreugde in mijn leven, er is geen rust, er is geen veiligheid. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde. De ganse dag, dat kan zo zijn. Ja, die mensen moet je toch, als het goed is, zoeken in de kerk onder de prediking. Daar moet toch uiteindelijk dat volk vergaderd zijn dat zo uitziet naar het woord van God. Wel, en die man die heeft het nou zo moeilijk, en dan zou je denken, gemeente, wel, dan zal de Heere hem wel persoonlijk gaan uithelpen. Maar weet u wat dan zo mooi is? Dan begint het in de kerk. Gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion. Dat zou toch eigenlijk wel geweldig zijn, geliefde, als we dat zouden mogen zien. Dat als de Heer nu in u, hier zitten zoveel mensen, en hier zullen ontzaglijk veel mensen zijn die allemaal hun eigen moeite hebben, hun zorgen. Je hebt je eigen verdriet, je hebt je eigen problemen, je hebt je eigen obstakels in het leven, je zonde, je schuld. En nou zou heel die problematiek van een mensenkind, van een gevallen mensenkind, een zondaar, dat kan alleen maar opgelost worden hier in de kerk. Sion, dat staat hier nou zo mooi in de tekst. Je zou zeggen, dan moet je naar het ziekenhuis en je moet naar de psychiater en je moet dit en dat doen, naar de bank en naar de burgemeester. Al die hulpverleners. Maar hij zegt, als het nou in Sion gaat veranderen, dan ben ik ook gered. Dan ben ik ook echt verlost. Als die toorn Gods, als de Heere zich over Sion gaat ontfermen, dan gaat het goed met de jongelui, overal en waar ook. Dan gaat het goed met de ouderen, dan gaat het goed met mensen die, zeg maar, die overspannen zijn en die het leven soms niet meer aankunnen, die vermoeid zijn van alle dingen. Gij zult opstaan, zegt hij. En daar is helemaal geen reden voor. Dat wij nu zouden kunnen zeggen, ja, nu, Nu zal de Heere dat wel gaan doen. Echt niet omdat we kunnen zeggen wel, wij hebben zo gebeden. Daar praat hij helemaal niet over. Dat is ook niet een voorwaarde. Dat gaat niet vooraf, dat volgt. Maar de doorbraak is, te midden van grote nood en grote zorgen, maar gij, Heere, blijft in eeuwigheid. Dat is een wonder, hoor, dat de Heere van eeuwigheid blijft. Ik moest eraan denken, gemeente, daar staat achter, en uw gedachten is van geslacht tot geslacht. Ik zie jullie hier allemaal zo zitten, en ik dacht toen ik hier naartoe ging, ik heb eigenlijk uw oudere generatie, die er nu bijna niet meer is, die zaten hier overal in de kerk, hè? Ik zou zo de plaatsen kunnen aanwijzen. Al die plaatsen zijn leeg. Die zijn er niet meer. Je vader, je moeder, je grootvader, al die mensen. Die oude flakeenaars die in Middelharnis in de kerk zaten. En ja, in mijn gedachten zie ik ze nog. Ik was de dominee in die tijd van jouw voorgeslacht. En dan is het toch een wonder. Een wonder dat je er als gemeente nog zo bij zit. Dat je er nog bent. Hier staat het. Van geslacht tot geslacht. Weet u, er zijn duizenden kerken. Ik zei het al, duizenden kerken in Nederland. Die liepen zomaar ineens leeg. Je bent er nog. En je hebt je kerk nog. En hier staat, Heere, gij blijft in eeuwigheid. Dat is niet omdat wij blijven, omdat wij op onze post blijven staan. Maar je mag het nog wel als een bemoeienis des Heeren zien. Dat de Heere zegt, ja, die kerk mag er nog zijn aan de Hoflaan. En het is toch nog zo, van geslacht tot geslacht. En het zou je ouders natuurlijk, je ouders, je vader, je moeder, je grootvader, het zou ze toch nog een weldaad zijn, jongelui, dat jij hier nog zit. Vind jij dat ook? Dat jij er bent? Dat zou toch voor hen die je voorgegaan zijn, dat zou nog, als ze het nog zouden mogen weten, zou het nog een zaak van rust en van vreugde zijn. Maar goed, dat is niet genoeg. Wij mogen er nog zijn, maar dan mag die dichter ook verder komen en hij zegt, gij zult opstaan. Het is net alsof, zoals dat met ons gaat, met mensen, het is natuurlijk heel menselijk gesproken, alsof de Heere net als wij in een stoel zit. En als je in een stoel zit als mens, dan ben je er niet zo bij, dan ben je niet actief. Als je gaat staan, dan zeg je, oh, ik zou bijvoorbeeld niet zittende kunnen preken. Daar moet je voor staan. Je moet erbij zijn. En dat is met zoveel werk zo. Dat is het werk in de keuken. Dat is met allerlei werk dat je doen moet. Je moet staan, dan ben je actief. En u staat hier, nou zal de Heer opstaan. Ja, dan denk je toch eigenlijk, daar mag je ook wel aan denken, aan de opstanding. Paaswonder, toen is dat toch wezenlijk werkelijk gebeurd. Gij zult opstaan. Toen is de Heere opgestaan, maar dat is ook al geweest toen in de dagen van dat oude verbond. Toen leek het ook wel, en ik denk, gemeente, dat ik de zaken goed schets. Ik kom natuurlijk overal door heel de kerk heen, en ik heb ook al aardig wat gemeentes gediend, maar wij moeten als we om ons heen zien, wij moeten dat eerst eerlijk vaststellen. Het lijkt wel, met grote eerbied gezegd, het lijkt wel alsof de Heer er bijna niet bij is. Alsof hij in de stoel ergens passief zit. Alsof de Heer zich schijnbaar onttrekt aan Europa, aan Nederland. Misschien ook aan je eigen leven, aan je eigen ziel. Je hoort dat zoveel mensen zeggen en zoveel mensen merken dat, maar je moet het zelf gaan opmerken in je leven. Je moet zo'n brief uit de hemel krijgen, zoals er werd gezonden aan Laodicea. Gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Dat moet de Heer je nou zelf gaan vertellen. En dan dat grote, machtige wonder dat in de Heer Jezus Christus nu een feit geworden is. Gij zult opstaan. Je zou ook kunnen denken aan de dood. Zoals de zaligmaker in de dood was. En zoals hij als het ware achter het slot van helse machten was opgesloten en er geen enkel uitzicht meer was en er geen verwachting meer kon zijn. Ach, dat was toen zo en dat is nu zo en dat zal altijd zo zijn. Dat was ook in de dagen van deze psalm zo. Dan zeg je, ja, in de grootste ellende. Het kan nog zo de dood zijn. Het kan nog zo dodig in je leven zijn. Het kan nog zo in de ban zijn van de machten der duisternis. Deze psalm getuigt ervan. Uw verstoordheid en grote toorn. En als u dat niet voelt, is dat nog erger eigenlijk. Want dan ligt dat op je leven en dan heb je daar geen gevoel voor in je eigen bestaan. Maar het kan nog niet zo ellendig zijn of zo donker zijn. Dan is de eerste lichtstraal, dan is het eerste, de eerste klaroenstoot, dat is gij. Maar gij. Ach, en dan zijn wij natuurlijk met mensen bezig. Wij zeggen, maar ik. Of vul maar in. Dan zeggen we dit en dat en zus en zo. Maar hier staat, maar gij zult opstaan. Daar begint het mee. En hoe kon nou die man, die dichter, het was dus in de tijd na de ballingschap. Onze kinderen moeten maar eens even meeluisteren en meetellen misschien. Meetellen in de ballingschap. Hoe kon die dat nou zo zeggen? Als je nou toch zo in de nood bent, zo in de ellende. Hoe kun je nou zeggen dat de Heere dat gaat doen? Gij zult opstaan. Toen stond God op met gunstige gedachten. En dat gebeurt hier. Gij zult u ontfermen over Sion. Want, zegt hij, daarom weet hij het ook, de tijd om haar genadig te zijn, de bestemde tijd, is gekomen. Dus hij wist als het ware dat die tijd, het was op Gods klok, de tijd, de bestemde tijd. Alles gebeurt op de klok van God. Alles heeft zijn tijd. En de Heere maakt al die dingen schoon op zijn tijd. Hij zegt ook de bestemde tijd. En de kinderen in de kerk zouden dat misschien, als je goed nadenkt, zou je dat nou wel kunnen weten? Die bestemde tijd, hoe kon hij dat nou eigenlijk zo zeggen? De bestemde tijd, hoe zou ik nou, dat zou ik toch niet kunnen zeggen. Ik zou toch niet kunnen zeggen, gemeente, vandaag, ik kom er nog wel even op terug misschien, maar vandaag is het de bestemde tijd. In het welbehagen God, dat zou ik niet kunnen zeggen. Hij wel, want ik zei al, jongens en meisjes, kinderen, het was de ballingschap. En jullie zullen vast wel gehoord, geleerd hebben, die ballingschap die had een bestemde tijd. Een lange tijd hoor. Je weet wel van de woestijn, dat was 40 jaar. Dan moet je eens denken dat je, ik ben 40 jaar ongeveer bijna weg uit Middelharnis. En dan zeg je, ja, dat is toch een hoop gebeurd, een hoop veranderd. In 40 jaar tijd, wat gaat die tijd snel? Nou, die woestijnreis, 40 jaar. En toen waren net als onder ons, toen waren heel veel mensen er al niet meer. Die waren al heen gegaan in de weg van alle vlees. Maar jullie weten, kinderen, dat die ballingschap, dat was nog langer. Hoe lang? Dat was 70 jaar, een mensenleeftijd. En nou wist Daniel bijvoorbeeld ook, maar ook deze dichter, hij wist 70 jaar. Ja, dat is toch een ontzaggelijk wonder, als je dat nou toch zou mogen zeggen. Nou heb je 70 jaar lang, moet je eens even denken, hebben die mensen daar gezucht in Babel. In de grote nood. Ach, en nou mogen ze na die 70 jaar. Ach, wat een heerlijkheid. Maar wat een lange tijd. Wat een ballingschap zonder eind. Wat een duisternis. Wat een nood. Toen wisten ze die 70 jaar, nu vandaag. Nu, bij wijze van spreken. Nu is het jaar van het welbehagen des Heren. Maar daar zitten wij natuurlijk wel een beetje mee vanmiddag. Want dat kunnen wij helemaal zo niet zeggen. Wij weten heel niet of er in Nederland nog wel een betere tijd gaat komen geestelijk. Of die toren nog zal weet je niks van? Dat kunnen we heel niet uitrekenen. Zou je dat wel kunnen uitrekenen eigenlijk, jongens en meisjes? Zouden wij nou kunnen uitrekenen hoe laat het op Gods klok is? In jouw leven bijvoorbeeld. Ik zei al, die klok van God, daar gaat alles op. Jouw sterven ook. staat die klok, staat in de agenda van de hemel. Wanneer je sterven zult, wanneer je begraven wordt. Dat is een hele ingrijpende gedachte. Zou er ook in de agenda van de hemel staan dat je een dag zou beleven dat er een bekering in je leven zou mogen komen? Misschien is dat gebeurd, misschien mag je het weten. Maar stel nou dat dat niet gebeurd is, de bestemde tijd. Zou dat wel voor mij zijn? Zegt iemand, zou dat wel ooit zo kunnen? De bestemde tijd, ik weet niet, van het welbehagen des Heren. Hoe kan ik nou weten dat er nog een bestemde tijd in mijn leven is? Weet u dat? Zou ik dat nou tegen u kunnen zeggen? Nou, kijk gemeente, in die zin, vanuit het geopenbaarde woord Gods. Ik spreek natuurlijk niet vanuit de verkiezing Gods, dat zou ik niet kunnen zeggen. Maar vanuit het geopenbaarde woord Gods is er ook in uw leven een bestemde tijd. Een bestemde tijd. En dat is niet in die trant zoals nu de tekst hier zegt vanuit de eeuwigheid. Dan zou je moeten wachten om te zeggen, ja de Heere zal toch moeten gaan opstaan. En daar zal het toch moeten beginnen. En voor die tijd zal het toch bij mij een hopeloze zaak zijn. De bestemde tijd, hoe reken ik dat nou uit? 70 jaar, daar kunnen wij geen baat bij hebben om dat zo te zien, gemeente. Wat zal nu onze rekenmethode zijn? Dan moeten we eerst gaan stellen vanuit de belofte. Als de Heer zegt, die mij vroeg zoeken bijvoorbeeld, zullen mij vinden. Of als de Heer zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Dat is de belofte. En vanuit die belofte is er, nou ga ik het nog even niet invullen op de datum, maar vanuit die belofte is er een bestemde tijd, ook voor ons, ook voor u. U moet zich houden aan het geopenbaarde woord Gods. En dan is er ook, want de Heere belooft dat, en iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Als dat in uw leven zal mogen gebeuren, als die belofte wordt verwezenlijkt, als er een belofte is voor een dode zondaar onder de toren Gods, dan moet u gaan nadenken over de bestemde tijd. Velen zullen zoeken in te gaan en niet kunnen. En het is niet zo dat die bestemde tijd in ieder mensenleven nu tot zijn recht komt en dat dat leidt tot bekering. Maar op grond van dat geopenbaarde woord zegt de Heere dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. Dan zeg je, ach, de Heere is nog bewogen met een zondaar, met een verloren mens. En al zou dat nou, dan zeg ik iets wat ik eigenlijk niet zou mogen zeggen misschien. Al zou dat nou nog 30 jaar duren. 30 jaar dan zou je daar nu al naar mogen uitzien. Al zou dat de laatste dag van je leven zijn, ik zeg niet dat dat moet, zeker niet. Maar al zou dat nou gebeuren, gemeente, dan zou u daar nu al op mogen gaan worstelen. Maar 30 jaar. Zou dat, nee, ik geloof helemaal niet dat ik het zo zeggen mag eigenlijk. Op zichzelf is dat wel waar. Maar ik denk dat ik die 16e augustus, dat ik daar eens terecht moet komen, zou het nou vandaag de bestemde tijd zijn? Nou, er staat toch in Gods woord heden, zo gij zijn stem hoort, heden. Dus de Heere zegt helemaal niet, oh, ik weet wel, in de weg, in de beleving der zaligheid kan het zo lang duren. Dan kan het inderdaad zijn dat je hele leven worstelt en loopt met onzekerheid, met vrezen des doods en met allerlei achtervolgingen van Satan en zonde en dood. Dat is mogelijk. Maar de Heere zegt in zijn openbaring, en dat is nou dat opstaan, heden zo gij zijn stem hoort. Je kunt het niet eens uitstellen tot morgen. Heden, dat is nu de bestemde tijd. De Heer heeft een dag gesteld, die komt eenmaal. Ook weer zo'n bestemde tijd waarin hij de wereld rechtvaardig oordelen zal, dat is waar. Maar de Heer heeft gegeven de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. En dat moet vandaag ook zijn. Dat is ook vandaag zo. Als ik nou die psalm nog eens even lees, die tekst, gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Dan vanuit het bevel Gods, niet vanuit de raad Gods, maar vanuit de geopenbaarde wil Gods, moet ik dan toch tegen mezelf en tot u en tot mij zeggen, wel, ik kan het met geen mogelijkheid uitstellen naar morgen. En ook niet naar volgend jaar. En ook niet als je 80 jaar bent. Maar ik moet het vandaag. De Heere zegt het zelf in zijn woord. Dat is voor u, voor jou. De bestemde tijd. En als u vandaag die dag laat voorbijgaan, dan hebt u een bestemde tijd verloren laten gaan. Dat is toch eigenlijk de invulling van dit woord. Dat is vanuit de mens. Vanuit wat de Heere nu in de prediking ons voorstelt. En wat de Heere zegt. Dat hij van ons eist en van ons vraagt. En oh, als er dan mensen naar huis gaan, als er velen naar huis zouden gaan zonder die genade Gods, dan zou dat niet aan de raad Gods, aan het welbehagen des Heren te wijten zijn. Dan zou je het alleen maar aan jezelf te wijten hebben. En daarom, gij zult opstaan. Als u dat nou ziet, als u nou mag zien dat u zegt, ach, uiteindelijk, en dat weet ik, hè, als het nou vanmiddag bij mij moest beginnen, als ik nou mij moest gaan bekeren, als ik nou zou moeten geloven, zo praten veel mensen en die zeggen, ja, je moet vandaag geloven en je moet vandaag de beslissing nemen en de keuze doen. Nou, dan ben je alleen maar bezig vanuit de mens. En als je helemaal niks anders hebt, alleen maar vanuit de mens, vanuit zijn actie, vanuit zijn daden, vanuit wat hij allemaal denkt te moeten doen, dan vergeet u het allervoornaamste. En ik denk dat wij dat in onze tijd, dat we dat ook gaan vergeten. Dat deze dichter zegt, in die grootste ellende is het, gij zult opstaan. Gij zult u ontfermen over Sion. Daar ligt de kracht. Het moet waarlijk geliefde, het moet bij de Heere vandaan komen. Ook in uw leven. Dan zeg ik niet dat de Heere een mens daarbij niet inschakelt en aan het werk zet. Maar het moet zijn welbehagen zijn. En nu staat dat hier toch in Gods woord. De Heere is er. We hebben het gehoord van geslacht tot geslacht. Maar nu is het ook nog zo dat hij zegt, gij zult opstaan. Toen de Heere Jezus bijvoorbeeld opstond, toen was dat vanuit de raad Gods. Toen was dat het geweldige moment voor die kerk dat er een andere tijd kwam. En na die opstanding, na Pinksteren, die bestemde, vervulde tijden, mogen wij nog leven en mogen we nog zeggen wel, de Heere is ermee begonnen. Dat is zijn werk en dat is een rijkdom. En dat is daarom zo rijk, omdat wij mensen daar buiten vallen. En nogmaals, de Heere brengt je wel op de knieën. En de Heere maakt je arm. En de Heere doet je roepen. Dan moet ook middelijkerwijs, vanuit de prediking van het evangelie, ook in het leven van een mens een beginsel van genade komen. Maar dat leg ik nou niet vanmiddag als een zware last van de wet op je schouders. Dan zou ik een dienaar van de wet zijn. Als ik zou zeggen, u moet vandaag u bekeren, u moet vandaag geloven, dat is allemaal van de wet, dat zijn wettische eisen die een mens, alleen maar farizeeërs denken te kunnen vervullen, maar Gods kerk kan dat niet. Daarom is het zo'n rijkdom dat hier staat, gij zult opstaan. En jongens en meisjes, zou de Heer nou ook aan jullie willen denken? Daar mag je vast van uitgaan. Als de Heer opstaat, och, dan zoekt hij verloren mensen, dan zoekt hij ellendigen, dan zoekt hij vijanden. Dan zoekt hij mensen die nergens aan voldoen. Dan is hij volkomen bereidwillig om een zondig geslacht op te zoeken. Gij zult opstaan. Dat zal je enige nood, je enige uitkomst kunnen zijn. Je enige hoop, hoor. Zeg niet, ik zal mijn leven verbeteren en ik zal het wel anders gaan doen. En ik zal langmoedig, Heere, wees langmoedig, ik zal u alles betalen. Is maar één roemtaal van de kerk. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Gij zult opstaan, daar begint het. En al zou nou als het ware heel de kerk op zijn kop gaan staan. Van vroomheid en van noemt u maar op, van allerlei actie en bedrijvigheid. Als het zo niet begint, dan is er voor zo'n kerk geen hoop. Dan zou het nou in je eigen leven anders beginnen. Zonder God, dat kan toch niet? Kan toch niet zonder die vrije genade Gods? U moet eens even kijken wat hier staat. Hij zegt, gij zult opstaan, gij zult u ontfermen over Sion. Want de tijd om haar genadig te zijn. Genadig, dat wil zeggen, daar is nou geen enkele verdienste bij. Daar is echt niets van uit de mens. Genade, dat kun je in de kerk verkondigen, genade. Dat wil zeggen, zonder enige voorwaarde is het voor mensen die alleen nog maar op genade kunnen hopen. Die al hun gronden en mogelijkheden kwijt zijn. En die weten, ja, nu kan het alleen nog maar om Jezus wil, om zijn opstanding, om zijn kracht. Wel, wat is het dan nog een wonder dat alles wat ik misschien ook nog verder zou gaan zeggen over deze tekst, dat ik begin bij de Here. En doe jij dat ook maar. En begin maar te pleiten op die opstanding, op dat leven, op dat welbehagen in de Here. En zeg maar, Here, ach, ik heb soms een hele zwarte gedachte van de eeuwigheid en van de uitverkiezing. Maar als u niet was opgestaan, als die verkiezing er niet was en als die niet in de opstanding van Christus was duidelijk geworden, dan was het nog een eeuwig verloren zaak. Maar nu u opgestaan bent, gemeente, nou is er voor de geslachten, nou is er voor kinderen, voor jonge mensen, nou is er nog hoop voor de grootste der zondaren. Kijk dus, de Heere is de eerste, dat moeten we even goed vasthouden. De Heere is de eerste. En hij begint. En dat is de rijkdom van het evangelie. Maar dan staat er, want uw knechten, de bestemde tijd is gekomen, want uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis. Nou, dan krijg je de vrucht. Ten tweede in Gods knechten. Wie zijn dat? Dat begon in die tijd van de ballingschapgemeente, dat begon met bijvoorbeeld Kores. Koning Kores en Artaxasta, Ezra vertelt er ook van. Ik heb het van de week nog gelezen, juist aan tafel bij de Bijbellezing. En het is onbegrijpelijk hoe zo'n koning Kores bijvoorbeeld, een heidense koning die helemaal niks van God af wist, maar hoe na 70 jaar ballingschap zo'n heidense koning Kores, dat hij zo ruimhartig verlof geeft om het huis des Heren in Sion te bouwen. De Heere zegt ook, mijn knecht Kores. Dus er was een knecht. De Heer heeft allerlei knechten. In de politiek natuurlijk ook, allerlei knechten. Die zijn welbehagen moeten uitvoeren. Nou, die Kores, de Heere zegt, ik zal u gorden, hoewel ge mij niet kent. Hij kende de Heere niet. En toch werden die koningen, lees het maar eens na, ook in Ezra 9 en 7 enzovoort, dan gaven ze zo, je zou zeggen, ze hebben liefde voor Sion, voor de God van Israël. En die knechten die geven alle gelegenheid om Sion weer te mogen opbouwen. De Heere kan de grootste vijanden, de Heere kan bij wijze van spreken het communisme wel gebruiken, als hij het wil, om zijn kerk te bouwen. Dus Kores en meerdere koningen en hoogwaardigheidsbekleders, maar nu ook die knechten, bijvoorbeeld Ezra en Nehemia. Dat was ook een wonder, dat er zulke mensen waren, knechten. Knechten, dat was, moet je eens even denken, die Ezra bijvoorbeeld, even iets over Ezra. Hoe de Heer nu een mens gaat inschakelen, een één man, Ezra, die kwam uit Babel. En ze hadden al die schatten van de tempel meegevoerd, gemeente. En dan komt hij daar, dan zijn ze uit grote nood en ellende verlost. Ach, en dan ziet hij daar toch ineens. Dan zeggen ze tegen hem, het is helemaal fout. De gemengde huwelijken zijn er. Het heidendom, we hebben ons ermee verbonden. En dan zit daar die Ezra, dan voelt hij hoe dat volk zijn heiligheid niet verstaan heeft, saamgeklonterd en saamgespannen met de wereld, gemengde huwelijken, vreemde vrouwen, kinderen die de halve taal van Israël spreken en van de heidenen. Dat weet je wel, hè, hoe dat gaat. Gemeente, dat weet je toch wel. Hoe makkelijk dat gaat, hè, die vermenging. Dat je gaat vermengen met de wereld, soms in je taal, soms in je muziek, soms in je beeld, cultuur, noemt u maar op. Vermenging in al die dingen die er kan zijn. En dan gaan we half kerkelijk en half wereld spreken. En die Ezra, één man, die hoort dat. En dan staat daar dat hij zijn bedruktheid beleeft vanwege de oordelen Gods, vanwege de zonde van het volk. En dan zit hij daar bedrukt neer. Eén, zou eens even moeten denken, hier nou Middelhannes bijvoorbeeld in de gemeente. Dan zou er bij één mens dat inslaan in het hart. Zoals bij die Ezra. En hij zit daar bedrukt neder. En al die andere mensen, die hebben daar nog geen gevoel van. Die hebben daar nog geen enkel idee van. Die leven nog rustig voort. En die Ezra, ach, die zit daar bedrukt. En die krijgt de nood van het volk op zijn ziel gebonden. En dan staat er, als het avondoffer er is, dan staat hij op, het zijn bedruktheid. En dat is maar even, en dan verzamelen zich tot die Ezra, tot die ene man, daar begon het mee. Dan verzamelen zich al die mensen, al degenen die voor het woord van de God Israëls beefden, die waren er wel, maar die waren niet levendig met de nood van het volk bezet. Maar die ene Ezra, die maakt ze gaande. Nou, die ene Ezra, die ene in een gemeente, ja, één, het mogen er ook wel 100 zijn, het mogen er wel 500 zijn. Jawel, dat zou toch zeker zo zijn. U zou het ook moeten zijn, die ene, ik zou het moeten zijn. Die ene Ezra die daar neerzit in zijn bedruktheid en die zegt, oh God, waar moet het nu met ons toch naartoe? En dan verzamelen zich al die mensen. Dan blijkt dat er een hoop van die mensen nog zijn, die zitten in de windselen, die hebben de gordijnen, de luiken misschien wel helemaal dicht. Ach, en die beven toch ook voor het woord Gods. En die worden levendig gemaakt door die ene man. Nou, zo'n knecht, zo'n Ezra, zo'n Nehemia. Wat zou het toch een wonder zijn als er zulke mensen zouden mogen zijn. Maar dat zijn allemaal knechten. Goed, je kunt daar van alles van zeggen. Ook in onze tijd kom je daar natuurlijk terecht. Dan hebben wij als voorgangers in alle kerken, overal, wat hebben we een verantwoordelijkheid. En wat moet je dat ook voelen? Wat moet ik dat gevoelen? Een verantwoordelijkheid. Als je nou zo lang het woord gebracht hebt, gemeente, zo lang gepreekt, dan zou ik de eerste moeten zijn. Ik wil het ook wel zijn. De eerste moeten zijn om te zeggen, ach, wat is nou mijn leven geweest? Wat is nou mijn prediking geweest? Ach, de Heere heeft soms die prediking willen gebruiken, maar was ik nou die ene? Wat zou er toch vanuit kunnen gaan als dat zo was? Als u nou die ene mocht worden in de gemeente, hoef je ook geen dominee voor te zijn? He, dat was zomaar bij die Ezra zo. Maar al die knechten, dan kijk ik maar naar mezelf en naar al Gods knechten. En wie ze ook zijn en hoe ze ook heten en waar ze ook het woord brengen en welke posities ook innemen. Dan zeg ik, och die knechten, scheer ze allemaal maar over één kam. En zeg maar, ach die knechten, daar moet je het ook niet van hebben. Die ene knecht, weet u wel, er is er één gekomen, die wilde nou ook knecht zijn. En dat was nou, ziet mijn knecht, zegt de Heer, die ik ondersteun, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Dat was nou die grote knecht. Ziet mijn knecht, zegt de Heer. En ach, deze knechten, Ezra en Nehemia, gemeente, die hadden wat hier staat, dat hadden ze absoluut. Die hadden, zoals het hier staat zo mooi, die hadden welgevallen aan haar stenen en medelijden met haar gruis. Dat waren daar ken je een knecht aan. Een knecht ken je daaraan dat hij bewogen is met een zondaar en dat hij bewogen is met de kerk en dat je kunt zeggen wel hoe die heet, oud of jong, in welke kerk, in welke plaats. Maar die man die heeft een welbehagen aan haar stenen en die heeft medelijden met haar gruis. Daar ken je ze aan. En gelukkig dat die knechten er toch ook nog mogen zijn en dat de Heer ze toch ook nog gebruiken wil. Maar die ene knecht, dat is toch eigenlijk wel de uitweg. Als je het nou van die knechten zou moeten hebben, Ach, als dat nou je hoop zou moeten zijn, een knecht? Wel nee, wij moeten het niet van welke knecht ook hebben, wij moeten het niet van wie dan ook hebben. Zolang als wij nog zweren bij mensen en ons door mensen laten leiden, is dat nog zo armzalig. Maar ziet mijn knecht, daar gaat het om, dat je daaruit komt en dat je zegt, wel, die knecht, die had nou een welgevallen aan haar stenen. Ja, wat moet ik dan, begrijp je dat, wat moet ik dan nog zeggen van mezelf? Of van andere knechten die er zijn, waar dan ook. Ja, natuurlijk, dat komt allemaal wel, maar die ene die staat zo hoog, die had nu een welgevallen aan de stenen, niet aan de muren, die waren er helemaal niet eens. Moet je eens even denken, dat hier die kerk, hier zitten ook stenen in de muur en die steentjes in de muur van Middelharnis, die kunnen echt wel wat vertellen. Kunnen echt wel wat vertellen van vroeger en ik hoop ook van nu natuurlijk ook wel, maar van vroeger ook hoor. Die kunnen ook vertellen hoe het met je vader was en met je moeder was. En de Heer heeft hier toch wel eens grote wonderen gedaan. En nou zou je eens moeten indenken, gemeente, dat er nou van de kerk aan de Hoflaan alleen nog maar een hoop stenen over was. Dat is nou de tekst, stenen. Verder niks meer. Alles in puin. Stenen. En dan staat er toch hier zo wonderlijk, uw knechten hebben wel gevallen aan haar stenen. Aan die stenen. Geen muur, geen gebouw, geen schoonheid, helemaal niks. Het spreekt van puin, het spreekt van ellende. Er zijn schilders geweest vroeger die schilderden als ze een kerk schilderden, deze alleen maar een ruïne. Ze wilden zeggen, die kerk, daar heb je niks meer van te verwachten. Nou, hier liggen nou stenen. Dan moet je denken, die mensen in Babel, die hadden daar in Babel, die zagen die prachtige gebouwen, die paleizen, die, zeg maar, die bioscopen, die theaters, die zagen daar al die culturele werken van Babel. En toen kregen ze in haar hart, dat is toch wonderlijk, toen kregen ze in haar hart liefde voor die stenen, die getuigden van verval en van grote ellende. Gruis, gruis. Ja, daar kun je nooit meer wat mee beginnen. En die ene knecht, ik mag wel zeggen, ja, die is bewogen geweest. Die had welgevallen aan haar stenen. Aan die puinhoop. Ja, dat hebben wij er eigenlijk altijd weer van gemaakt. Dat zeggen ze wel eens tegenwoordig, hè? Wat een puinhoop. Ja, dat is toch wat, gemeente. De puinhopen van de kerk. Daar is er één geweest. Praat ik niet meer over mezelf of over een ander. Ook niet over u. Zegt, die ene had een welgevallen aan de puinhopen van Sion. En daar kunnen we alleen maar bij gaan leven. Dat kan de enige hoop worden in je leven. De enige zaligheidsgrond die er maar is. Ziet mijn knecht, zegt de Heer. En dan gaan die dode stenen, dat worden levende stenen. Die gaat hij weer opbouwen in die geestelijke tempel. Stenen en gruis, puin. Ja, en dat is nu, ach, en dat is nu wat deze dichter, hij zegt, als de Heere gaat werken, dan komt die knecht. En hij is gekomen. En dat is nu de zaligmaker Jezus Christus gekomen om dat huis van Sion in zijn heerlijkheid op te bouwen. En die stenen weer samen te voegen tot een geestelijk huis. Kleine en grote stenen. En daar zal de Heere nu al zijn knechten ook bij inschakelen. Dan wordt het, en dan zal het ook in Nederland nog gehoord worden. Dan zal toch ook die prediking nog uitgaan. Dan krijgen de predikers, en dat hebben ze als ze van God geroepen zijn, dan hebben ze dat. Dan krijgen ze medelijden met het puin. Medelijden. Je moet ook op de kansel medelijden hebben met het puin van de kerk. Met onbekeerde mensen. Met mensen die nog leven buiten God. Die nog leven in het ontzaglijke gemis. Welgevallen aan de stenen. Toch nog te zeggen, Heere, het is niks meer. Maar er is bij u vandaan nog hoop. Als u begint, dan zal het zo zijn. Dan zullen die stenen weer gaan leven. Dus dan begint dat bij de knecht. Ik stond dus in een kerk. Een hele mooie kerk, zoals er in Nederland zoveel zijn. Van die prachtige kathedralen, die domkerken. En dat was in Bolzwart. En die kostte Prachtige kerk hoor. Ook een hele mooie kansel. En moet je eens denken, prachtige kansel. En toen stonden we daar zo bij. Toen vertelde die koster. Ja, 30 mensen. Moet je zien, zo'n grote kerk van, konden er misschien wel 5000 in. Als ze overal zitplaatsen hadden. 20, 30 mensen. En dan zegt die koster tegen je, zo weinig mensen nu nog. Ik zei, ja man, en dat is nou hier begonnen. Hier op de kansel. Daar is nou de ellende begonnen. Daar begon, ik heb het in Damwoude wel eens gezegd, gemeente, je kerk, hè, deze kerk bijvoorbeeld ook, hè, maar in Damwoude ook een kerk. En dan zeg je, gemeente, die kerk, hè, het kan zijn hoor, dat die er over 30 jaar niet meer is. Dan is die weg. En hoe gaat het dan? Weet je hoe ik dat dan doen moet als dominee? Dan moet ik wat makkelijker gaan preken, moet ik wat korter gaan preken. Dan moet ik wat meer naar de mens gaan preken. Dan moet ik meer dingen gaan zeggen die de mensen allemaal wel aardig vinden. Dan is de kerk zo leeg. Dan is die zo verdwenen. Dan kun je de kerk afschrijven. Maar als, en zo'n kansel daar is een grote kerk en daar is Nederland vol van, daar is het nou allemaal begonnen. Het is niet eens alleen in de bank geweest, maar in de prediking die zo tot verval kwam. En dan zeg je wel, als het daar nu begint, als de Heer weer gaat bouwen, dan begint het ook weer ten goede op die kansel waar de Heer zijn woord doet brengen. Het welbehagen en het medelijden, dat is nu het profiel van de knechten Gods. En gelukkig al die mensen die dat nog mogen zien. Als de Heer dat nog ook in die prediking, in de verkondiging hoorbaar maakt. Welgevallen, medelijden. Maar daar hoef je natuurlijk geen dominee voor te zijn. Hebt u dat ook? Hebt u ook deernis met haar gruis? Echt dat je er wel eens van wakker ligt. Ik heb dat altijd wel gezegd. In mijn leven natuurlijk, altijd wel in de prediking, dat wij daar allemaal de schuld aan hebben. Maar het is toch wel zo, als de Heer dat nu eens in je eigen leven op je ziel bindt, en het wordt schuld bij jezelf, dan is het toch weer anders, gemeente. Ik hoop, dus je moet dat maar niet aan Gods knechten overlaten alleen om te zeggen, ja, die moeten het nou maar doen en daar moet het nou vandaan komen. Medelijden. Heb je wel eens medelijden met de jeugd? Medelijden met de jeugd van het internet? De jeugd verslaafd? De jeugd aan de drank, noem maar op. Overal, hè, dat is overal. Medelijden, bewogenheid, welgevallen aan haar stenen, dat is er van de kerk nog over. Ja, ik zei de kansel, maar ik heb voor u ook nog wel iets, want dan staat er in vers 18, en dan kom ik tot het laatste, en dan staat er, als de Heere zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is, dan heb ik ook nog wat voor de gemeente. En zeg ik, ja, zeker gemeente, zeker, het is niet zo dat alleen die kansel dat doen moet. Maar dan staat er, als de Heere zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is, dan kom je in de kerkbank terecht. He, dan kom ik zo ook, natuurlijk wel de hele middag, maar nu ook heel concreet naar u toe. Dan staat er eerst dus, de Heere zal dat gebed verhoren, daar staat in vers 17, als de Heere Sion zal opgebouwd hebben, dat gruis, die stenen, dat worden muren, dat wordt een tempel Gods. En die tempel wordt weer gebouwd. En dan staat daar die prachtige tempel. En dan zouden de mensen kunnen zeggen, gelukkig, we hebben het huis Gods weer, we hebben de tempel weer, we hebben de waarheid weer. Maar dan moet je eens kijken, vers 17, wat er nog even tussenbij komt. In zijn heerlijkheid zal verschenen zijn. Oh, dan is het niet meer de kerk, dan is het niet meer die mooie dom. Al is dat wel rijk als mensen zulke godshuizen mochten bouwen. Maar dan is het die heerlijkheid Gods. Wel, kijk, in de gemeente. Dus dan staat hier die kerk. De Heere bouwt die kerk weer. Of hij laat die kerk nog staan. En dan verschijnt de Heere in zijn heerlijkheid. Dat is niet dat er gepreekt wordt door gemeente. Dat betekent dat niet. En dat betekent niet dat we naar de kerk gaan elke zondag. En dat betekent niet dat er zuiver gepreekt wordt. Maar dat betekent dat God verschijnt in zijn heerlijkheid. Dus dat wil zeggen in zijn overweldigende kracht. Salomo's tempel werd ingewijd, toen konden ze niet dienen vanwege de heerlijkheid Gods. Pinksteren, toen gebeurde dat ook, weet u wel. De plaats werd bewogen. Daar gaat het om. O God, herder, grote herder der schapen, Psalm 80, verschijn blinkende in uw heerlijkheid. En dat is de kracht van de kerk. Dat bestaat in de verschijning, in de heerlijkheid van Gods genade. Als de Heere dat zal gedaan hebben en verschenen zal zijn. En zich gewend zal hebben tot het gebed des genen. Dus er zit toch wel een verband met die bidder. Ja, dat er nu in de eeuwigheid al gedachten des vredes waren. En dat de Heere in de opstanding die nieuwe tijd voor zijn kerk heeft gegeven in Jezus Christus. En dat een zondaar bekeerd wordt, dat begint allemaal bij God uit. Daar begint het. Gij zult opstaan. Maar dan is toch het wonderlijke. Dan legt vers 18 toch een schakeltje, een verband met die bidder. Als de Heere zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is. Wat is dat voor iemand? Dat is iemand die totaal in zijn naaktheid en kaalheid voor God is geopenbaard geworden. En die al zijn heerlijkheid kwijt is. En die nergens meer op steunen kan. Die nergens meer hoop vindt. Niet in zijn, noemt u maar op, in zijn vroomheid. In zijn bevindingen en wat u ook zou kunnen noemen. Die gans ontbloot is. Je weet het allemaal. Je weet eigenlijk allemaal wel wat dat zou kunnen betekenen. Maar als het nou gebeurt in ons leven, gans ontbloot, en dat is nou niet een voorwaarde daarbij, maar dat is toch wel zoals de Heere werkt. Dat staat hier ook duidelijk, hè? Gans hulpeloos. Tot hem gevloden, die zal hij ten redder zijn. Gans ontbloot. En dan moet je nou niet op zitten gaan wachten tot je zegt, ja, dat moet nou eerst in mijn leven maar eens zover komen. Als je de nood inziet vanuit de prediking, dan zou je dat vanmiddag moeten inzien en zeggen, ja, gans ontbloot. Ik zou je de vraag kunnen stellen, wat zou nou je hoop zijn? Wat is nou uw hoop? U ziet er allemaal tamelijk rustig uit, gemeente. Het is niet zo dat ik nou zou kunnen zeggen, ach, wij mensen, wij zijn in verslagenheid, we zijn in een droefheid over de zonde en in de onmogelijkheid vanuit ons gans ontbloot. Dat hoef ik ook niet van het gezicht af te lezen, daar gaat het niet om. Maar is het in ons leven wel zo? Is het nu zo dat u zegt, ja man, alles wordt me afgebroken, alles wordt me weggeslagen. Wel, dan is er toch hoop en verwachting zich gewend zal hebben tot het gebed desgene die gans ontbloot is. Moet dat nou van mij overblijven? Moet ik nou helemaal alles verliezen? Alles verliezen? En is er nou niets aan mij dat voor God bestaan kan? Is er nu vanuit mij geen enkele weg? Ach, die gans ontblote zondaar, die gaat roepen. Roepen, bidden, smeken. Dat is geen gebed met veel woorden, maar een gebed uit de nood. En de Heere doet het. De Heere wendt zich tot dat gebed. Dus hier werkt dat eigenlijk van twee kanten. Hier werkt het vanuit de eeuwigheid, vanuit Gods genade. Zijn klok, daar komt de Heere mee. En dan zegt Calvijn natuurlijk, dat is dat je in de kerk zit, is al een stukje van dat werk Gods. Dat is niet een stukje van je zaligheid hoor, begrijp mij goed. Maar van dat werk Gods. Dan kun je er zelf nog totaal buiten staan. Maar als de Heere nu zijn welbehagen gaat uitvoeren, dan gaat hij zich wenden. En hij zal het doen. Hij zal het eeuwig doen. En hij zal er niet één laten zitten, gemeente. Er zal er ook niet één omkomen. Het gebed desgene die gans ontbloot is. En de minste, oh, daar zijn erbij die dat 100% weten. Er zijn erbij die dat maar in een fractie weten, maar de minste zal de Heere aanzien. Wel, wat een rijkdom, gij zult opstaan. Is Nederland in nood? Bent u in nood? Zijn de christelijke gereformeerde kerken in nood? Als u nou zegt nee, dan moet u heel die preek maar vergeten vanmiddag. Dan heb ik u niks te zeggen. Als u zegt, het gaat best man, het gaat best met ons. En we leven toch allemaal in een, we hebben nog een kerk en we zingen nog en we preken nog. Als je daarbij leeft, dan moet je dit maar snel dichtslaan. En zeggen, wel, daar ben ik nog niet aan toe. Ik ben nog niet toe aan dat schavot van genade. Ik ben er nog niet aan toe dat ik alles kwijt moet. En ik ben er nog niet aan toe dat dit nu de hoogste nood is. Op mijn klok, dat is niet Gods klok hoor, maar op uw klok is het 12:02 hoor, dat is het wel. 12:02, uw klok. Dus als u nou zegt, nou die nood, als Laodicea blijft volharden en zeggen, nee, wij zijn toch wel rijk en verrijkt, en het gaat met ons echt niet zo slecht, nou dan zijn al die beloften die de Heere Jezus aan Laodicea geeft, allemaal een gesloten boek. Maar als er nu mensen zijn, en ik hoop dat ze er velen zijn, en ze zijn er altijd geweest, in Middelharnis. En ik hoop dat ze er nog mogen zijn. Jonge mensen, ook bij jullie. Dat je soms toch die nood voelt en dat je zegt, ja Heere, dat is toch een grote nood in mijn leven. Dat ik nog geen vergeving der zonde ken. Dat ik nog niet die bewuste, dat duidelijke zicht heb op de zaligmaker. Dan klem je dan maar aan dat woord vast. En zeg dan maar, ja Heere, gij zult opstaan. En dat is mijn verwachting. En al zou dat nou op je laatste dag gebeuren. Stel dat dat zo zou zijn. Dan zou je niet je gaan beklagen later op je sterfbed. Dat je dacht, heb ik daar nou mijn hele leven. Ik meen dat dominee van der Meij dat wel eens gezegd heeft. Al zou je nou heel je leven, je hele leven moeten tobben en zuchten en worstelen. Voor de eeuwigheid in Gods gunst. Dan was het echt niet te veel betaald. Was niet te duur. Dan was nog genade. Alles genade. Om zijnentwil. Die zijn kerk heeft lief gehad. Tot in der eeuwigheid. Die hoop. Die opstanding. Gij. Ach, dat mag het toch zijn. En de kleinste. Die wordt niet overgeslagen. En de minste. Zal daarin mogen delen. Want het is alles uit hem en door hem. En tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu zingen op Psalm 102, het 7e vers. Gij zult opstaan ons beschermen. En wat er meer volgt, 102, het 7e vers. Thank you. Laten wij gemeente nu samen danken. Heren, hoe past het ons uw naam te erkennen dat u dat nog gelaten hebt. Dat u uw kerk nog hebt gegeven. We hebben nog een kerk, maar nu hebben we gehoord, ach, als we over Sion spreken, vergeleken bij wat Babel allemaal kon geven, dan is de kerk, och, het zijn eigenlijk in de steden, in de dorpen, het zijn plaatsen, maar net zo goed onder ons als de kerk er nog staat, het zijn stenen geworden. Die misschien woest, schots en scheef door elkaar liggen. Als een toonbeeld van een troosteloze aanblik. Dat moeten we toch allemaal wel zeggen. Dat is toch overal. En dat ligt toch, die toren ligt toch over de kerk in Nederland. Maar heren, u hebt die knecht gegeven. Die grote knecht. En heren, u gaf hem welgevallen aan die steden. En medelijden met het gruis van Sion. Met zondaren in verval, in de eeuwige dood. En in die grote knecht, daar ligt nu alles in. U zegt, ziet mijn knecht die ik ondersteun, in de welke mijn ziel hem welbehagen heeft. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal het gekrookte riet niet verbreken en de rokende vlaswiek niet uitblussen. Heren, daar ligt alles in. Maar gedenk dan ook heel uw kerk vanuit die opstanding van uw gunst. Nu ook in de kerkbanken, op de kansels, dat ook in de gemeente Middelharnis heel concreet, dat daar maar veel bidders mogen zijn, heren, gans ontbloot. Wat zou dat nou voor een mens zijn? Als we daar nou eens mee gaan spreken, die niets meer heeft, wat zou dat nog een wonder kunnen zijn? We hoorden wel van één en Ezra dat toch tot herstel van die hele gemeente toen was. Van die hele kerk in Jeruzalem. Ach, wilt u dat ook in Middelharnis en overal waar die kerk is? Wilt u dat nu ook geven, heren? Dat er bidders zijn, gans hulpeloos tot u gevloden, die alles in zichzelf kwijt zijn. Maar dan staat toch ook voor de zulke nog het welbehagen Gods. Gedenk dan ook deze gemeente. En maak het wel en goed, heren. Zegen ons in alle dingen. Denk aan de kerkraad. Gedenk onze broeders. Geef dat zij toch ook maar met wijsheid en met veel liefde de gemeente mogen wijden. En dat het hen maar niet verdrietig mag zijn dat ze maar van dag tot dag de gemeente mogen gedenken. Denk ook, heren, aan uw knechten. Er zijn er eigenlijk twee verbonden aan de gemeente. Heren, twee broeders. Ook nog uit onze vriendenkring allebei. Vrienden en broeders, en de psalm zegt het zo duidelijk, om mijner vrienden en mijner broeders wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u. En heren, gedenk dan hem die ge als uw dienaar in deze gemeente gesteld hebt, geef dat hij met vreugde, hoe dan ook, toch dat evangelie mag verkondigen, heren. En hoe het ook is, we zeiden dat al, maar het welbehagen Gods gaat toch door de knecht. En laat hij maar veel, als dienaar des woords en als knecht, laat hij maar veel zijn troost vinden in die grote knecht des Heren. En gedenk ook onze broeder Den Butter, gedenk ook hem met zijn vrouw. Hij is als emeritus aan deze gemeente verbonden, heren. Ach, en wilt u ook hem, ook naar zijn gezondheid gedenken, u weet ook, heren, dat daar wel schaduwen zijn, gedenk hem. En wilt u hem nog wijsheid en kracht geven in alle dingen? Sterk hem ook nog dat hij nog voor onze kerken gespaard mag blijven tot in lengte van jaren, om ook zijn arbeid te verrichten. En zo zijn er meerdere te midden van uw knechten. We denken aan dominee Bouw, die ook ziek is, die operaties heeft doorstaan, die toch wel worstelt met veel kwalen, gedenk ook onze vriend en broeder, wilt u hem ook kracht geven en hulp bieden. Ja, zegen ons alle, heren, u weet dan ook wat we allemaal nodig hebben. Geef dat ook de prediking van deze middag nog tot zegen mag zijn. Het was ons toch een voorrecht dat wij hier mochten zijn. En dan komt de geschiedenis weer terug, de stenen uit de wand. Maar wilt u geven, o God, dat wij dan toch elkander mogen aanbevelen aan de troon der genade, vanuit de liefde, vanuit het welbehagen Gods, het evangelie. Hoorder van alle gebeden, gedenk ons dan. En ga dan met ons uitgenade om Jezus wil. Amen. Psalm 102 en daarvan het 10e vers willen wij dan nu, gemeente, tenslotte zingen. Dan wordt Gods trouw verheven. 102, het 10e vers zingen wij samen. Hef dan nu uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.